Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
We zijn nog steeds een beetje aan het bijkomen van de verkiezingsavond. En ik wilde je eigenlijk een beetje introduceren als onze eigen informateur, formateur en verkenner. Martin Visser in de house.
Nou, de bijkomen valt in die zin wel mee. Normaal zit ik tot diep in de nacht tv te kijken, maar...
Dat ging vrij snel.
Dat was nu vrij snel. Hè? Om 11:30 wisten we Schiermonnikoog en verder de exit poll.
Ja.
Dus in die zin werd het geen nachtwerk voor mij als politieke junkie.
En een beetje saai ook, hè? Met geen beelden vanuit hossende zalen of juist teleurgestelde mensen.
Weinig sfeer. Ja.
Zo is eigenlijk de hele campagne ook een beetje verlopen, toch? Vond je niet?
Ja. Nou, wel natuurlijk op tv natuurlijk wel een overvloed aan debatten en interviews en... misschien daar was er misschien wat weinig balans in. Dat je natuurlijk weinig dampende zalen of half lege zalen soms ook. Maar je zag natuurlijk vooral debatten en ook wel interviews en in de kranten natuurlijk. Dus dat zag je natuurlijk wel heel veel. Dus de laatste anderhalve week was het natuurlijk wel heel... Ik bedoel, 3 avonden op rij over Rutte Wilders.
Ja.
Nou, dat dacht ik ook van nu. Maar het werd
steeds goed bekeken.
En, ja, zeker.
Een hoge opkomst. Ja. Dus eigenlijk het idee van dat wel genoeg mensen betrokken zijn geweest.
Zeker. Ja. Nee, soms had ik wel zoiets van, verkiezen we hier nu de beste debater of wat? Maar je ziet ook dat mensen gewoon massaal ook naar de stemwijzer en vergelijkbare sites gaan. Dus dat is hartstikke positief. Goede opkomst. En mensen willen toch weten waar het over gaat. En zeker. Dus in die zin was het misschien een beetje een andere campagne dan anders. Maar die enthousiasme en de interesse was natuurlijk absoluut niet minder om. Ja. Ook voor de inhoud, denk ik.
Dus, ik moet dat lachen. Ik vergelijk het dan altijd toch weer automatisch met de opkomst in Amerika, die een stuk lager ligt. En het lijkt het altijd net alsof daar iedereen betrokken is bij de democratie. En uiteindelijk doen wij het veel beter.
De vorige verkiezing was het ook al zo hoog. Hè? Dat is altijd al relatief hoog. Ja. Voor de Tweede Kamerverkiezingen dan in ieder geval. Maar de laatste jaren is het nog... gaat het echt de goede kant op. Ja.
Dat betekent maar dat heel veel mensen er interesse in hebben. Ik zei al een beetje gekscherend, onze eigen informateur, formateur, verkenner. We zijn nu in de verkenningsfase.
Ja, ik heb weer die doorrekeningen voor mijn neus en al die enorme tabellen.
Ja, want, we zijn dol op dat formulier.
We hebben natuurlijk van Willem Vermeen natuurlijk 2 weken geleden geleerd dat de formatie, als die gaat beginnen, toch ook weer met die doorrekeningen begint. Want dan heb je een soort van startdocument met wat willen alle partijen, wat kost het allemaal. En alleen kunnen we nu met andere ogen ernaar kijken. Namelijk van... op welke manier vallen hier deals te maken?
Precies. Nou, dat is eigenlijk helemaal de inzet van deze podcast. Dat jij er ons eens even in kan meenemen. Van waar kijken we dan naar? Waar liggen de pijnpunten? Waar liggen de overeenkomsten?
Ja.
Hoe zwaar is dat werk voor Ollongren en voor Annemarie Jortsma op dit moment? Maar zij gaan vooral even kijken welke partijen...
Wie het wil, überhaupt wil. Ja. Ja, wie wil praten. Ja.
En dan is vooral, denk ik, wordt de blik op het CDA natuurlijk gericht. Dat stevig verloren heeft. En daar wordt gekeken van, willen jullie überhaupt wel meedoen, toch?
Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk de eerste slag even. Dat is natuurlijk echt... dat is nog even los van inhoud. Dat is gewoon strategisch of ze überhaupt willen. Of dat ze hard to get spelen. En dan dat zal snel blijken. En dan vervolgens, als er dan een groep partijen aan tafel zit, dan begint het natuurlijk meteen met de inhoud. En dan moeten we kijken hoe ze inhoudelijk uit elkaar liggen. En het ligt natuurlijk heel erg voor de hand dat in ieder geval dat de huidige coalitie opnieuw geprobeerd gaat worden.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet, er zijn nou allerlei andere varianten denkbaar. Maar als je met VVD, D66 begint en CDA, dan kan je nog een andere vierde partij laten aanschuiven. Maar laten we voor het gemak even vanuitgaan dat het ongeveer een vergelijkbare coalitie is met wat het nu is. En dan is het ook interessant om te kijken van met name economisch, wat staat er op de agenda? En liggen ze heel dicht bij elkaar? Is het inderdaad appeltje-eitje of wordt dat nog een hele kluif?
Ja, en verwacht je van ze liggen wel redelijk dicht bij elkaar omdat ze al met z'n vieren in hetzelfde schuitje hebben gezeten als coalitie?
Nou, op sommige onderdelen natuurlijk wel. Maar ik bedoel, wat mij opvalt is dat als je kijkt naar wat in ieder geval economisch natuurlijk aan agenda ligt, is dat die economische agenda eigenlijk min of meer hetzelfde is als de economische agenda van het huidige kabinet. Mm. Ik ben misschien niet helemaal compleet, maar ik zie in ieder geval als grote thema's, ik heb toch 4. Dat is de woningmarkt, de arbeidsmarkt, belastingstelsel / toeslagen en klimaatbeleid.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk is dat ook wat het vorige kabinet ook te doen stond. En dat is soms een stukje gelukt, soms helemaal niet gelukt. Dus, maar bijvoorbeeld belastingstelsel, ja, als ze daar de vorige keer niet in zijn geslaagd, waarom zouden ze er nu wel in slagen? Dus in die zin ben ik daar toch ook wel heel erg benieuwd naar. We zijn natuurlijk wel weer zoveel jaar verder. En bijvoorbeeld voor het belastingstelsel liggen er inmiddels natuurlijk nu zoveel adviezen. En ook bouwstenen rapporten van ambtenaren die klaar liggen. Voor de arbeidsmarkt liggen er adviezen, dus dat helpt natuurlijk. In die zin zijn ze natuurlijk wel weer een stap verder vergeleken met het vorige kabinet. Maar dat zijn wel zo grote thema's dat je ziet dat je met één kabinetsperiode er nog niet bent.
Ja.
Dus het is een beetje afwachten of aan de ene kant is het natuurlijk, als je ongeveer dezelfde coalitie krijgt, maakt het dat gemakkelijker, want je hebt er al met elkaar aan gewerkt. Maar tegelijkertijd, ja, de probleempunten waar ze toen niet uitkwamen, moet je nu alsnog wel uitzien te komen. Dus niet helemaal
evident. Erger, want dat heb je eigenlijk gewoon doorgeschoven en nu moet je er echt eens een keer wat
aan doen. Precies. Ja. Nou ja, de andere kant zou natuurlijk wel zijn, stel dat je nu een coalitie krijgt waarvan de vier, dat er twee helemaal nieuw zijn, dan moet je misschien weer een beetje opnieuw beginnen. Mm-hmm. Kijk, dat hoeft dan waarschijnlijk dus in ieder geval niet. Dat maakt het in ieder geval gemakkelijker.
Ja.
Maar het zijn, ja, we hadden de vorige keer in de podcast ook al over, van, op sommige terreinen lijken partijen dicht bij elkaar te liggen. Maar het lijkt er wel een beetje op alsof de problematiek steeds meer in de uitvoering gaat liggen. Zo'n belastingstelsel bijvoorbeeld, het is hons ingewikkeld om dat nog helemaal aan te passen. Dat is in de loop van de jaren zo ongelooflijk ingewikkeld gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is nog maar even een illustratie. Dat het lijkt steeds moeilijker om daar iets nieuws voor in de plaats te brengen. Dus je vraagt je bijna af van ja, wat Willem Vermeend en Gerrit Salm jaren geleden wel is gelukt. Een heel nieuw belastingstelsel maken. Kan dat eigenlijk nog wel? Ik ben heel benieuwd of ze dat voor elkaar gaan krijgen.
Ja, even nog terug naar die man die nu minister van Financiën is en de lijsttrekker van het CDA. Jij zegt van nou, dat komt wel vrij snel duidelijkheid in. Maar het is ook natuurlijk nog wel even van belang hoeveel voorkeurstemmen de nummer 2 heeft gekregen. Omtzigt en wat dat dan zegt over de
rol van
hem en of hij door wil gaan of niet.
Ja. Nee, zeker. Maar dat is natuurlijk op persoonsniveau. Maar dat is natuurlijk voor het CDA nog wel even een lastige.
Mm-hmm.
Ik vroeg me dat de hele tijd al af van wat nu als Pieter Omtzigt meer stemmen heeft dan Wopke Hoekstra. Dus dat is een lastige. Ik weet niet hoe die verhoudingen dan liggen. Wat dat betekent. Nou goed, Mark Rutte weet er alles van.
Mm-hmm.
Dus hem ook wel eens overkomen. En hem slecht bevallen. Maar het is toch redelijk goed voor hem uitgepakt. Precies, op dit langere termijn. Dus dat is, ja, dan kom je in een politieke dynamiek. Dat is bijna niet te voorspellen. Maar dat is nog wel een lastig ding daar inderdaad. Je ziet ook mee dat D66 de tweede partij is. Waarbij het een soort van gebruik is dat de tweede partij ook de minister van Financiën levert.
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat nog op persoonsniveau nog gevoelig ligt. Mark Rutte hint er al een beetje op. Hè, in een van de laatste verkiezingsdebatten van Wopke, ik hoop dat je straks nog aan mijn rechterhand zit. En dat bedoelde hij echt letterlijk die positie in de ministerraad mee.
Mm-hmm.
De rechterkant is gereserveerd voor de minister van Financiën. Nou ja, ligt in de reden te denken dat bijvoorbeeld een Wouter Koolmees daar straks zit. Maar goed, die poppetjes komen formeel ook pas helemaal aan het eind.
Mm-hmm.
Maar dat zal nu wel dat gaat dan wel door de hoofden natuurlijk alvast van hey, wat betekent dit allemaal?
Mm-hmm.
Maar eerst moet CDA, het is altijd lastig als je flink verloren hebt, dat je dan toch moet mee onderhandelen. Dat voelt altijd wel tegenstrijdig. En soms kiezen een partij ervoor om hard to get te spelen. Dan gaan ze extra moeilijk zitten doen in de hoop relatief veel binnen te kunnen slepen. Ik zou niet weten eerlijk gezegd wat dat precies betekent voor het CDA.
Ja.
Maar D66 aan de andere kant, helemaal in een winning mood natuurlijk. Die wilde ook veel binnen gaan halen, denk ik. En heeft er echt een andere positie dan 4 jaar geleden. Ik denk een veel steviger positie.
Ja.
Dus ik ben benieuwd met name dat klimaat, wat dat teweeg gaat brengen.
Ja. Hoe kan je überhaupt nu je plannen maken? We zitten midden in een crisis.
Ja.
En het is gewoon moeilijk in te schatten over hoe je de komende jaren welk kant je op gaat.
Ja.
Kan je een soort knip maken van zeggen van joh, dit is echt een soort crisisbestrijding. En op een gegeven moment kunnen we ook weer wat meer uit gaan geven of aan andere plannen denken?
Nou ja, dat is natuurlijk een beetje wat Mark Rutte in het interview bij ons in de krant. Anderhalf, 2 weken geleden natuurlijk heeft geopperd. Dat er een herstelplan moet komen eerst. En dat wilde hij dan niet doen met het demissionaire kabinet, maar met de formerende partijen.
Mm-hmm.
Nou, grote kans dat het ongeveer dezelfde groep is.
Ja.
Dus dat wordt dan misschien een beetje een semantische discussie. Maar inderdaad, we proberen wel een soort knip te leggen in een formatie, wat ik wel heel begrijpelijk is. Want op het moment dat hij dat zei, was het natuurlijk een onderdeel van de campagnestrategie om te laten zien van, nou, ik ben vooral bezig om die coronacrisis te managen. Dat was echt het belangrijkste verkoopargument om op Mark Rutte te stemmen, dat hij dat allemaal zo goed geregeld heeft. Dus het was onderdeel van de strategie. En tegelijkertijd inhoudelijk is het ook wel logisch. Toen hij dat zei, kon natuurlijk nog niet weten wat de uitslag van de verkiezingen zou zijn. Hij kon ook niet weten of het demissionaire kabinet nog kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Inmiddels weten we dat dat wel zo is. Dus die onzekerheden waren er allemaal nog. En dan is het natuurlijk wel logisch om ja, stel dat die formatie toch maanden gaat duren. En zo lang kan je natuurlijk niet wachten met een herstelplan voor de economie. Dus in die zin is het wel logisch dat op een manier, dat het nou aan een formatietafel gebeurt of in de ministerraad bij het demissionaire kabinet, om wel aan het herstelplan te blijven werken. Mm-hmm. En gelukkig gebeurt het ook al lang. Dat is natuurlijk een mooie opzetje van Mark Rutte. Maar er wordt al weken overlegd. In het wekelijkse overleg tussen werkgevers, vakbonden en kabinet. Dat zijn de ministers Koolmees en Van het Woud. En de opvolger van Erik Wiebes. En Hoekstra was straks ook alweer, als hij nu geen campagne meer hoeft te voeren. Over ja, wat moeten we doen als de steun op een gegeven moment aan ondernemers af gaat lopen. En hoe zorgen we dat bedrijven dan, ja, als de coronacrisis voorbij is, ook weer een vliegende start kunnen maken.
Ja.
Dus zeker, dat heeft ook financiële consequenties. Want nou, een van de issues die speelt is dat ondernemers grote schulden hebben bij de Belastingdienst. Dat is al opgelopen tot ongeveer 17 miljard. In die richting gaat het inmiddels. 250.000 bedrijven hebben een schuld bij de Belastingdienst. Nou, dit is dan alleen maar de schuld aan de overheid. Dan heb je ook nog dat ze allerlei steun moeten terugbetalen voor ondernemers. Daarnaast zijn het schulden bij banken, schulden bij leveranciers, huurders, verhuurders, brouwers. Dus een enorme schuldenberg voor een specifieke groep ondernemers in een paar branches. Daar moet je iets mee. Als de overheid bijvoorbeeld besluit om heel coulant te zijn met kwijtschelding van schulden, en die kant gaat het onvermijdelijk op, dan kost het zo een paar miljard. En heeft dus meteen impact op het financiële startplaatje van de formatie.
Ja.
Want ja, vanuit de top van de ambtenarij is al geadviseerd van, ga nou niet te veel zitten schuiven met de uitgaven. De staatsschuld op laten lopen om de economie te stutten is prima. Maar wees een beetje terughoudend met grootschalig de overheidsuitgaven op te voeren zoals alle linkse partijen dat wilden. En dat betekent dat als jij 4, 5 miljard zou reserveren, bijvoorbeeld, ik weet misschien is dat te veel hoor, maar op 17 miljard lijkt me dat ook niet zo heel gek, zou reserveren voor kwijtschelding van schulden, is dat toch een forse hap uit de bestedingsruimte die je hebt voor de komende tijd.
Ja, exact. Zullen we eventjes vooral op economisch vlak eens eventjes een paar grote thema's doornemen. Mm-hmm. En kijken van waar zitten die raakvlakken en waar gaan ze op botsen. Je noemde zelf al die arbeidsmarkten.
Ja.
In de debatten kwam vaak Borslap langs. Dan denken mensen misschien van, oh mijn god, wat is dat, Borslap? Maar dat is een persoon. Of
dat is een achternaam van iemand, ja.
Het is een soort,
voormalig topambtenaar, Raad van State. En Hans Borslap heeft een adviescommissie geleid. En die is met een heel breed advies gekomen. Ik denk inmiddels alweer 2 jaar geleden. Mm-hmm. Kom erbij. Nou, pin me daar niet exact op vast. Maar lopende de vorige kabinetsperiode over de arbeidsmarkt. En heeft helemaal in de brede gekeken naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De ZZP'ers daar ook in meegenomen. En komt met een vrij uitgebreid advies. Waar bijvoorbeeld, waar we de vorige keer over hadden, die inkorting van de WW ook in zit. Dat je mensen minder lang in een uitkering laat zitten.
Wat natuurlijk bij Hoekstra heel veel pijn heeft gedaan doordat hij dat...
Als een beetje als geïsoleerde maatregel bracht.
Ja.
In ieder geval als geïsoleerde maatregel is het opgepakt. Hmm. Maar daar gaat het onder andere inderdaad daarover. Hoe kan je de uitkeringen aanpassen? Die ga je misschien verhogen, maar verkort en duur. Hoe ga je zorgen dat overheid en werkgevers veel meer gaan investeren in scholing? En hoe zorg je dat het helder is welke vormen van arbeidscontracten er allemaal zijn? Hoe zorg je dat je mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten en nu vaak opgesloten raken in voortdurende tijdelijke contracten met heel veel onzekerheid. Hoe ga je mensen meer zekerheid geven? Hoe voorkom je de problematiek van de onverzekerde ZZP'er, de pensioenopbouw, de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Daar gaat het allemaal over.
Mm-hmm.
En dat is nou zo'n kwestie die dat Wouter Koolmees als minister van Sociale Zaken met veel ambitie heeft opgepakt. Het had een nadrukkelijke rol ook in het regeerakkoord van 2017. Dat was nog voor de commissie Borslap. En uiteindelijk is het uitgemond in een advies. En is het kabinet daar niet heel veel verder in gekomen, behalve dan dat minister Koolmees de flexcontracten duurder heeft gemaakt. Dus een werkgever is nu meer premie kwijt als die iemand een tijdelijke flexibel contract geeft, wanneer iemand een vast contract geeft. Maar dat is natuurlijk maar een begin van een antwoord. Dus daar is nog heel veel uit te pluizen. En met name wat gewoon juridisch ingewikkeld is, inhoudelijk ingewikkeld is, is hoe om te gaan bijvoorbeeld met de ZZP'ers.
Mm-hmm.
Hoe maak je nou een duidelijke onderscheid in definitie van wat een echte ZZP'er is, dus een ondernemer, En wat toch eigenlijk een schijnzelfstandige is, eigenlijk gewoon een werknemer.
Iemand die in de zorg werkt en nu als ZZP'er.
Ja, en dat is ik bedoel, daar is natuurlijk achterin volgens hebben daar allerlei ministers hebben hun tanden daar op stuk gebeten. En ook Wouter Koolmees is daar gewoon niet uitgekomen hoe je daar nou een knip in legt. Waar ligt dat nou aan? Is het nou, kijk, vroeger had je de VAR, de verklaring arbeidsrelatie. En later zijn er allerlei andere vormen voor gekomen om te proberen van een definitie te maken. Moet je dan een soort gezagsverhouding hebben tot je leidinggevende? Nou, als de leidinggevende is het dus al geen opdrachtgever. Dan ben je dus eigenlijk al geen
eerder opdrachtgevers ook.
Daar kwamen ze gewoon domweg niet uit dat het gewoon een sluitende definitie is. En dat is heel belangrijk. Want als je die afbakening niet kan maken, dan wordt het ook heel ingewikkeld hoe je daar fiscaal dan vervolgens mee omgaat. Want een echte ondernemer, een ZZP'er, echte ZZP'er. Ja, die krijgt tot nog toe ook een zelfstandig aftrek, een MKB-winstvrijstelling. Want ja, dat is ook een ondernemer en die wordt op die manier fiscaal gestimuleerd. Mm. En die krijgt ook financiële ruimte om zijn eigen pensioen te regelen, zijn eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nou, dus dat is behoorlijk ingewikkeld en heel verstrekkend. Mm. En alle partijen zeggen ongeveer in het verkiezingsprogramma, wij omarmen dat. Mm-hmm. Maar wat ze dan precies
dan
omarmen?
Zeg je iets heel algemeens.
Dan zeg je iets heel algemeens.
Een heel dik rapport.
Ja, dus het is heel. Dus de consensus, dat is nou zo'n voorbeeld. De consensus is er heel erg duidelijk. Iedereen is voor borstklap, wordt er dan gezegd. Mm-hmm. Nou, onthoud dan. Je zegt borstklap, dan weet je, dan gaat het over dit allemaal. Dus het gaat en over uitkeringshoogte, en over scholing, en over ZZP'ers. Het gaat over zoveel tegelijkertijd. Ja, en dat moet je dan wil je natuurlijk liever nu, als je dat de afgelopen kabinetsperiode allemaal niet hebt opgelost. En je ziet dat flexibilisering door de arbeidsmarkt doorslaat. De coronacrisis heeft nog eens een keer onderstreept dat hele specifieke groepen heel erg kwetsbaar zijn. Precies de mensen die veel zekerheid zou gunnen, die waar je als overheid regelingen voor zou willen treffen. Ja, als je wil voorkomen dat het weer verzandt en heel veel studeren en lang over doen. Mm. Dan moet je wel spijkers met koppen slaan in de formatie. En ik zie in de verkiezingsprogramma's heel veel goede wil. Maar nog niet heel erg duidelijk hoe ze dit gaan oplossen.
En je hoort dan ook vaak het Deense model langskomen. Dat heeft ook een beetje mee te maken met een wat hogere uitkering, maar wat kortere duur. Ja. Omdat ze ook voorspellen van op een gegeven moment gaat die arbeidsmarkt weer heel erg aantrekken.
Ja.
En dan kan dat prima. Maar,
nou, dat is een van de onderdelen die daarin zou kunnen zitten. En dat zou dan een uitkomst zijn van een model waarin het ook gewoon waarin je voor korte termijn veel meer zekerheid biedt. Een goede uitkering waar je zorgt dat. Dat zowel werkgevers bepaalde verplichtingen hebben, dat de overheid fors heeft geïnvesteerd in scholing en onderwijs, waarbij je dan ook van mensen mag verwachten van, dan krijg je kortdurend een hogere uitkering, maar dan staat alles voor je klaar aan scholingsfaciliteit om te zorgen dat jij in no time binnen een aantal maanden een nieuwe baan kunt vinden.
Ja.
Maar het een kan dus niet zonder het ander. Nou, als je het hebt over scholing, dan heb je over dat oeverloos afgekloven begrip van het leven lang leren, wat al sinds de jaren 60 terug te vinden is in allerlei polderstukken.
Mm-hmm.
En waar oeverloos over gepraat en geouwehoerd is, maar waar in de praktijk gewoon echt ongelooflijk weinig mee wordt gedaan. En iedereen is daarvoor, leven lang leren. Ja. Want wie kan er nou op tegen zijn? Maar om dat echt handen en voeten te geven, concreet te maken.
Ja.
En het is, hoe ouderwets dat begrip inmiddels ook is, super actueel. Want we zien natuurlijk om ons heen hoe die arbeidsmarkt verandert. Hoe bepaalde banen door automatisering en robotisering en online en zo steeds minder bestaan. De nieuwe banen van in de plaats komen. En je wilt ook gewoon dat iedereen meegaat in al die nieuwe werkgelegenheid die er ontstaat. En daar moet je mensen soms bij helpen.
Schrijf maar op als pijnpunt nummer 1 in hoofdpijndossier. Ja, maar heel lang.
Goede wil, maar nu de hele belangrijke details. Ja. Ja.
En dan ook nog eventjes het minimumloon. Daar zijn ze volgens mij wel
dat gaat toch goed komen. Dan is wel weer de vraag natuurlijk van, maak je wel of niet een koppeling met de uitkeringen? Maar ik denk dat is een kwestie weer van een handjeklap. Kijk, de VVD, die had een prachtig doorrekening van het Centraal Planbureau op dat punt. Omdat ze natuurlijk gewoon de koppeling met de uitkering loslaten. Ze verlagen de uitkeringen. Nou, dat doet het goed voor de werkgelegenheid. Nou, dat is een kwestie van geven en nemen. En daar kom je wel uit. Kijk, zoiets als die hele borstklapdiscussie, daar ben je er niet mee met een beetje handjeklap. Maar de minimumloon en de uitkering wel of niet koppelen. Ja, dat is een kwestie van kwartetten. Dat is niet zo ingewikkeld, denk ik.
Van jij dat en wij dat.
Ja, ja. Precies.
Dan volgens mij een van de grootste pijnpunten, het klimaat.
Ja.
Want D66 heeft fors gewonnen, zoals je al zei. En die willen daar wel een punt gaan maken. En dat zal wel wat gaan botsen, denk ik, met vooral
vooral de VVD. Ja. Ook wel met CDA, denk ik. Ook wel met CDA punten. Maar ik heb voor de vergelijking na het VVD en D66 even vergeleken. En ik kan me voorstellen als D66 zo gewonnen heeft, dat ze daar toch echt wel een stempel op willen drukken. Maar even ter vergelijk, toch weer op basis van de doorrekeningen, die toch wel enig inzicht geven. De VVD die kiest ervoor om de overheidsuitgaven aan klimaat en milieu met 300 miljoen te vergroten. D66 doet het met 1,9 miljard. Mm-hmm. Echt een factor zoveel groter. Als je kijkt naar de lasten voor klimaat en milieu, gaan de lasten bij de VVD op klimaat en milieu zelfs ietsje omlaag. Heel klein beetje. Maar bij D66 met 100 miljoen. Bij D66 gaan de lasten op klimaat en milieu met 6,5 miljard omhoog. Mm-hmm. Ze kiezen ervoor om D66 dus meer te investeren in klimaat en milieu. En tegelijkertijd de belastingen daar ook veel hoger op te maken. Dus mensen en bedrijven echt via belastingen te stimuleren, wou ik zeggen. Maar dat is bijna geen stimuleren meer. Echt te dwingen tot een duurzamer en groener beleid of consumptie. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan wat de VVD wil. En hier kom je dan ook niet zomaar even met een handje klap uit.
De VVD wil het ook vooral wel bij de grote bedrijven leggen, de rekening. En bij D66, of is dat te makkelijk geconcludeerd? D66 over de hele linie.
Ja, D66 is hier over de hele linie. Nog allerlei voorbeelden van, het is niet te zeggen dat bij één iemand, ik bedoel, D66 heeft een belasting op vlees. De invoering van een vrachtwagenheffing, wat de VVD overigens ook heeft, die geeft het grotendeels weer terug, die inkomsten ervan. Maar de D66 komt ook met een kilometerheffing. Dat is ook wel vergaand natuurlijk. Ik weet ook nog niet of ze dat doorheen gaan krijgen. Maar dat gaan ze natuurlijk wel invoeren. Mm-hmm. Bij de formatie. En een moeilijk punt met CDA zal met name zijn de halvering van de veestapel. Wat D66 wil. Dus dan zie je al, het is heel uiteenlopend. En daar wordt ook geld voor uitgetrokken om al die landbouwgronden op te kunnen kopen. Maar verder, een vliegbelasting wordt verhoogd als een D66 ligt. Energiebelasting verhogen.
Hoewel Wilders nog over die Kaagbaan begon. Over Sigrid Kaag.
Ja, zeker. Je ziet ook wel dat ze ook heel duidelijk de luchtvaartmaatschappijen heel duidelijk hierin betrekken. Er moet een CO2-heffing komen wat hun betreft voor luchtvaartmaatschappijen. En die vliegbelasting moet omhoog. Dus je ziet op allerlei vlakken en fronten dat zowel grote bedrijven, kleinere bedrijven als consumenten te maken krijgen in die CDA. Met D66-plan in ieder geval met hogere belastingen. Dus dat is een vrij vergaand pakket. Wat ik op grote afstand staat van de VVD die een beetje schuift in de marge. Die hadden hele andere keuzes. Sterker nog, de VVD heeft in het verkiezingsprogramma ervoor gekozen om bijvoorbeeld die klimaatsubsidie daar een kwart van af te halen. Een subsidie die allerlei mogelijkheden voor bedrijven subsidieert. SDE++ heet dat. Daar gaat dan 800 miljoen vanaf. En een deel daarvan, wat er van overblijft, willen ze ook nog steken in het ontwikkelen van kernenergie. Daar zie je wel grote verschillen. Ik ben heel benieuwd hoe men daaruit gaat komen.
De kernenergie, dat je dat noemt. Je zit eigenlijk in een situatie, tenminste als ik de verkiezingsprogramma's goed bekeken heb, dat er wel over te praten valt met alle vier de partijen, toch?
Ja. En behalve dan dat de VVD dat echt opvoert, dat hebben we echt heel hard nodig om überhaupt die doelen te halen. Zie je dat CDA en D66 in ieder geval dat niet uitsluiten. Ja, het lastige zal wel weer zijn, stel ik me zo voor, dat D66 erop zal hameren. We hebben gewoon klimaatdoelstellingen waarbij de CO2 gereduceerd moet worden met 55% inmiddels. Dat is in Europa afgesproken. Was Rutte ook een hartstochtelijk voorstander van. Ja. Maar dat moet wel in 2030 al. En die kerncentrale is er dan nog niet.
Nee. Dus dat duurt wel een jaar of 10 voordat je hem gebouwd hebt.
Ja, als die er al gaat komen. Je weet helemaal niet zeker of dat rendabel te exploiteren is. Dat weet ik, kan ik zelf ook eerlijk gezegd niet inschatten. Maar je hoort ook wel dat daar ook de twijfel zit. Het is al heel wat dat er politiek ruimte is om erover na te denken. Daar is ook wel weer een verschil. Dat speelt natuurlijk in de verkiezingsdebatten ook een rol. Dat de VVD en Rutte natuurlijk heel duidelijk zijn. Een kerncentrale is echt een manier om bij die klimaatdoelstellingen te komen. Ja. En dat bijvoorbeeld D66 er dus niet op tegen is. Dat helpt al heel erg. Maar wel zegt, voor die klimaatdoelstelling voor 2030 hebben we er eigenlijk niet zoveel aan. Nee. Dus daar kunnen we het niet. Daar moeten we het niet van hebben. Mm-hmm. En dat zal wel een strijd opleveren, denk ik.
En dan moet je ook nog eens even gaan bedenken waar die dan überhaupt moet gaan komen. Of één of twee.
Nou,
of,
dat heb je dan ook nog. Ja. Ja, dat is dan nog een erachteraan komend probleem. Ja. Ik geloof dat ze in Groningen niet zaten te wachten op een kerncentrale. Maar bijvoorbeeld ook zo'n kilometerheffing. Wat in theorie natuurlijk als D66 daar zijn zin zou krijgen. Wat ook een heel vergaand iets is waar al heel lang over gesproken wordt. Mm-hmm. Maar dat raakt natuurlijk. Dat raakt ons als burgers natuurlijk enorm. Of je nou voor of tegen bent. Maar dat is ook een enorm ding als je dat zou willen. Ja, ik kan me voorstellen dat D66 dat natuurlijk niet meteen op dag 1 van de onderhandelingen gaat opgeven. Mm-hmm. Dit zijn allemaal partijen die allemaal de doelstellingen willen halen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat ze ook hetzelfde willen.
En bijvoorbeeld voor een vliegmaatschappij zoals KLM, die er heel slecht voor staan, die zullen dit echt met een grote belangstelling volgen natuurlijk. Ja. Hoekstra die hulp heeft aangeboden. Ja. Maar dit kan een enorme knauw voor ze betekenen, toch? Als de plannen van D66 doorgaan.
Ja, zeker. Nee, dus in D66 zie je natuurlijk gewoon dat ze... Wat je natuurlijk ziet is dat de luchtvaart werd voorzichtig behandeld in de klimaatplannen die de afgelopen kabinetsperiode zijn gemaakt in D66. Je ziet gewoon allerlei voorstellen. Je ziet, nou, dit gaan we gewoon volop meenemen, de luchtvaart. En dat gaan we niet ontzien. Dus dat is zeker nog een issue. Ja. Ja. Dit is dus ook een voorbeeld van iets wat 4 jaar geleden op tafel lag. Dus de afgelopen 4 jaar natuurlijk niet niks gebeurd. We hebben Ed Nijpels gehad, onze klimaatpaus. Ja. Met al zijn plannen. En de aftronk is nu van met een enorme batterij aan maatregelen zou het mogelijk moeten zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar inmiddels, bij ons op Eiburg hebben we natuurlijk het levende voorbeeld van wat het betekent concreet in de levens van mensen. Namelijk een enorme windmolen voor je deur. Mm-hmm. En met als uitkomst dat al die Amsterdamse GroenLinks-stemmers allemaal naar D66 zijn overgelopen. Ja. Omdat ze denken van misschien zit hij iets realistischer in de wedstrijd dan GroenLinks. Ja.
Uiteindelijk is het plan ingetrokken, toch? Ja. Dat hij niet voor de deur daar komt, maar dat is een andere plek.
Ik heb mensen gesproken daar die hem voor de deur zouden krijgen. Die zijn nog niet helemaal tevreden, want hij komt niet meer echt voor de deur, maar iets verderop. Die strijd blijft gaande. Maar je ziet dus dat ook mensen die echt wel voor de strijd tegen klimaatverandering zijn, dat zodra het echt hun persoonlijke leven raakt, dan gaat het ook pas pijn doen. Nou, dat heb je op allerlei vlakken. Hebben we in de Telegraaf ook veel over geschreven. Wat betekent dat als we met z'n allen van het gas af moeten? Ja. Wat voor investering moet je daar persoonlijk voor doen? Verdien ik dat ooit wel weer terug? Ja, dat zal echt ingewikkeld worden, denk ik, de komende jaren. Want nu moeten echt als spijkers met koppen worden geslagen. Ja,
ik vond het ook nog opvallend dat het niet doorgaan van die windmolens vlak voor de verkiezingen bekendgemaakt werd.
Het heeft niet geholpen. Ik heb nog even gekeken wat Amsterdam heeft gedaan. GroenLinks was in 2017 de grootste partij in Amsterdam, zag ik in D66 nu. Ja. Dus je ziet wel, die Amsterdammers, daar zitten dus Eiburgers onder andere bij. Die zijn niet ineens anti-klimaat geworden, maar die kiezen toch een andere afslag. Dat is wel opvallend. En het zal niet voor niks inderdaad vlak voor de verkiezingen daar gebeurt. Ja. Want dat Eiburgse ding kreeg ik ineens wel heel veel landelijke aandacht. Mm. Omdat het heel mooi duidelijk maakte hoe mensen zichzelf wel bepaalde idealen kunnen hebben als burger en als kiezer. Ja. Maar op een gegeven moment als ze denken van maar ik wil niet zo'n ding in mijn achtertuin. Ja, en dat is precies de spanning. Dat is precies de spanning. En dat is natuurlijk interessant om te zien dat die spanning echt niet zit bij mensen die niks met klimaat hebben of zo. Mm-hmm. Dat die spanning gaat ook heel veel mensen aan. Als het jou gewoon echt geld kost, dan wil je ook gewoon weten van waar is het precies goed voor? En heeft het zin in dit te doen? Dus wat een interessante case.
Ja. Nou, dat is pijnpunt nummer 2.
Ja, we lossen vandaag niks op, hè? We gaan alleen problemen aan het opstapelen.
We schuiven het lekker door. Dat is eigenlijk wel makkelijk.
Informateur Visser, die bakt er helemaal niks van. Aan het eind van de rit is er nog geen kabinet geformeerd. En is er nog geen punt opgelost. Nee. Maar het geeft al een beetje de spanning aan.
Ja. Waar waarschijnlijk niet zoveel problemen mee zijn, is Brussel qua staatsschuld die enorm gaat oplopen. Nee. Want volgens mij zijn ze het allemaal wel over eens van dat mag gewoon even de komende tijd. Brussel vindt dat oké. Rutte kan daar een potje breken, want die komt eraan als langzittende minister-president volgens mij in Europa. Maar daar gaat de pijn niet in zitten, toch? Qua grote schuld die oploopt.
Nee. Wat ik wel benieuwd naar ben, is de ramingen zijn nu dat door corona de staatsschuld iets over de 60% heen gaat lopen. 60% van het bruto binnenlands product. En dat is dan officieel de Europese norm. Nou goed, maar dan zijn we echt nog de brave Henkie van heel Europa. Maar is er niks aan de hand. En ook even los van of Europa het nou goed vindt of niet. Er is ook gewoon macro-economisch gezien dan niet zoveel aan de hand. Mm-hmm. Wat je zag in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's is dat in heel veel programma's de staatsschuld daarna gewoon keurig afneemt. Ik heb wel zoiets eerst zien dan geloven. Ik ben wel benieuwd of dat nou echt zo is. Dat veronderstelt toch ook wel dat we in staat zijn de economie weer goed aan te zwengelen. Nou, in de eerste fase na corona zal dat vast wel lukken. Want dan heb je natuurlijk een enorme opleving. En dan als dan op een gegeven moment de lockdown voorbij is, is natuurlijk een enorme impuls voor het herstel. Maar wat is nou gewoon echt de trendmatige groei daarna? Zal dat voldoende zijn om die staatsschuld echt weg te werken? En als je bijvoorbeeld al een paar miljard kwijt bent aan schuldkwijtschelding, je wil iets in de belastingstelsel gaan doen en je hebt geld nodig om alle koopkrachteffecten daarvan weg te poetsen. Ja, er zullen vast ook wel weer tegenvallers komen. Even zien wat er gebeurt. En dan kan de spanning financieel ontstaan. Als er dan toch ergens in de loop van zo'n kabinetperiode wordt besloten. Misschien moet er toch een beetje worden bezuinigd. Maar goed, dat gaan ze in de formatie natuurlijk niet afkaarten. Want dat zit nu niet in de lijn der verwachtingen.
Nou, dat is in ieder geval dan makkelijk. Dan heb je nog een dossier. Daar zijn ze het volgens mij ook allemaal wel over eens. Die woningmarkt, dat gaat totaal niet goed. We moeten meer woningen bouwen.
Ja,
en een hoop.
Ja, precies. Dat is alleen maar hoe. Het is alleen de uitvoering is een probleem. Dus iemand.
Roepen, joh, dat vinden we allemaal.
Ja, dat vinden we allemaal. Iemand wordt minister van Wonen. Mm-hmm. En die krijgt een nieuw bordje op zijn of haar deur gespijkerd. En dan is het succes.
Ja. Trek maar meer de regie naar je toe. Ja, dat is dan precies. Ook, het idee.
Los het maar op. Ja. Nou ja, dat is zo'n voorbeeld. Ik bedoel, het probleem is helemaal niet nieuw. Dit is al 4 jaar oud in ieder geval. De vorige kabinetsperiode lag dat ook op het bordje. En het is gewoon niet gelukt. En het is de vraag, waarom zou dat nu wel lukken? Dus is dat een kwestie van alleen maar beter procedureel managen? Ik bedoel, als dat het ei van Columbus is, waarom is dat dan nu longeren dan niet gebeurd? Ik bedoel, Dat hoeft dus in misschien een formatie nog niet zo'n probleem op te leveren. Dat zal hem in de komende jaren moeten blijken of het echt gaat lukken qua ambitie. Of het lukt om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Maar ja, goed, daar staan ook zo brave teksten in die verkiezingsprogramma's. Ja, die ontlopen elkaar niet zoveel. Dus dat kan zo 1-op-1 een regeerakkoord in.
Ja, wat natuurlijk wel opvalt, die zorgkosten gaan natuurlijk enorm stijgen nog. We zitten midden in een coronacrisis. Ik zie wat dingen over eigen risico niet verhogen. Ja. Heb je daar zoiets van, door die coronacrisis is dat ook moeilijk om daar maatregelen aan te kondigen. En daar moet gewoon geld bij de zorg. En voor de verpleging. En
dat is wel een terecht punt. Eigen risico, bijvoorbeeld de VVD wilde die ook bevriezen. Door sommige partijen wilden hem afschaffen of halveren. Nou, dat is meer de linkerzijde. Mm-hmm. Maar je ziet ook wel dat ook zelfs de VVD geen plan had om dat eigen risico verder te verhogen. Dus dat is zo'n voorbeeld waarbij de VVD natuurlijk echt een wat gematigder, linkser geluid heeft laten horen. Voor zover dat links is om het eigen risico niet te verhogen. In ieder geval, daar zijn geen hele wilde plannen om nog meer kosten bij de individuele burger neer te leggen. De zorgconsument, om het heel lelijk te zeggen. Maar dat andere is natuurlijk wel een punt, want... De lange termijn trend is toch meer dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de gezondheidszorgkosten. Mm-hmm. Je ziet ook het aandeel van de gezondheidszorg in de totale collectieve uitgaven neemt steeds verder toe. En die drukken andere uitgaven weg. Ja. En daar wordt al heel lang voor gewaarschuwd, ook vanuit de Raad van State bijvoorbeeld. En door die adviezen van topambtenaren. Je ontkomt er niet aan om kritisch ook naar de gezondheidszorg te kijken. Je kan die kosten niet gewoon maar automatisch allemaal laten oplopen. Daar is nu het momentum niet echt voor. Ik wens ze veel succes als ze aangekondigen dat ze de zorg gaan afknijpen. Dus dat is nog wel, dat zou misschien nog wel een ding kunnen zijn bij het rondbreien van de overheidsfinanciën. Het is nu na de coronacrisis, zou het heel raar zijn om te zeggen van we gaan daar bijvoorbeeld het eigen risico wel verhogen of het basispakket verkleinen. Mm-hmm. Dus dat zit er niet heel erg in. Dus ik ben benieuwd. Dat zal echt een financiële doorkijkje moeten zijn. Hoe zorg je dat je... Het is een beetje een koekoeksjongen aan het worden, die gezondheidszorgkosten. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het ook gewoon het teken van... misschien ook gewoon van welvaart en welzijn. We willen met elkaar ook gewoon een goede gezondheidszorg. We worden met elkaar ook ouder. En het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. Dus die kosten nemen ook toe. En dat willen we ook gewoon met elkaar. Dat willen we ook heel graag. Want je krijgt weinig handen op elkaar als je zegt, ik ga bezuinigen in gezondheidszorg. Maar het moet wel allemaal opgebracht worden. Ja. Dus dat is misschien financieel nog een puzzeltje voor de minister van Financiën, Wouter Koolmees.
Nou, en ook qua personeel natuurlijk. Hè. We zijn allemaal heel dankbaar hoe mensen in de zorg hebben gewerkt. Dat geldt ook voor het onderwijs natuurlijk, die allemaal extra stappen hebben gelopen.
Ja.
Ook een geesteskindje van D66 natuurlijk, om daar wat mee te doen. En eigenlijk weer een soort beloning aan die mensen geven. Ja. Maar die is er misschien helemaal niet.
Nee, dus je hebt de beloning. Wil je dat wel eens niet doen? D66 heeft vergeleken met CDA, VVD veel meer geld willen ze steken in onderwijs. Denk dat je daar wel uit moet kunnen komen. Alleen misschien niet in de mate waarin D66 dat wilde. Ja, vertaal je dat in allemaal hogere salarissen in de zorg en het onderwijs? Dat zou kunnen. Ik bedoel, het kost geld. Het heeft natuurlijk ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt die er toch weer gaat komen. Je ziet ook dat vooralsnog de werkloosheid in de coronacrisis tijd niet zo hard is opgelopen. Sterker nog, die is op een gegeven moment een heel aantal maanden op rij gedaald en stabiliseert nu weer. Mm-hmm. Dus even afwachten of in de nasleep van de coronacrisis dat alsnog weer wat oploopt. Maar de grote lijn is dat er krapte is. En dus is het wel voor de zorgend onderwijs ook van belang, even nog los van de waardering voor de mensen, is dat je de goede arbeidsvoorwaarden biedt om gewoon een aantrekkelijk werkgever te blijven. Dus daar met dat licht moet ook naar gekeken worden. Ja. En het is echt knokken om mensen weer straks.
Maar wat denk je nou als je de beoogde formatie ziet? Wat zijn nou vooral de pijnpunten dan? Want voor D66 heb je op klimaat genoemd. Maar wat is bijvoorbeeld voor het CDA, waardoor ze zeggen van nou, dan stappen we niet binnenboord?
Als je
grote lijnen bekijkt.
Ja, dat vind ik nog wel een lastige. Want ja, ik heb namelijk zelf. Maar goed, ik kijk natuurlijk misschien heel erg met een economenbril ernaar. Ik had zelf toch het idee dat VVD en CDA eigenlijk niet zo heel veel wilden. Ik heb nou niet het idee dat daar nou hele grote ambities lagen. Dus dat zorgt voor een wat lege campagne. Maar dat geeft ook alweer vrij veel ruimte, denk ik, voor onderhandelingen. Of misschien heb ik er overheen gekeken, maar ik heb niet het idee dat Wopke Hoekstra naar een van de grote agenda had en met een heel duidelijk CDA-plan kwam van dit willen we.
Maar noemde het een nieuw deal, hè? Dat was wel, het klonk wel ambitieus in ieder geval.
Ja, maar kan jij reproduceren wat een nieuw deal precies was?
Nee, ja, er is wel blijven hangen bij de basisbeurs bij mij. Het zijn allemaal kleine plannetjes.
Ja, kijk, op zich, de ogen voor studenten is dat ook een groot ding. Hè? Nee, maar dat is ook weer, maar dat is echt wel een deelonderwerp. Dat is het standaard leenstelsel. Er was een grote meerderheid voor om dat in te voeren en nu is iedereen ervoor om het weer af te schaffen. Dus ben toch van teruggekomen. Dat is wel een belangrijk iets. Ik wil het niet bagatelliseren. Maar ik zie het niet als een heel groot issue. Dat je denkt van ja, maar dat moet. Dus dat is wel iets om eruit te kunnen komen. Ja. Dat is ook uiteindelijk een kwestie van
geld. Maakt ze heel flexibel, bedoel je eigenlijk?
Ja, dat maakt ze ook wel flexibel. Maar mijn beeld is vooral. Maar goed, misschien zit ik ernaast. Dan hoor ik het wel van luisteraars of van de collega's. Maar mijn beeld is vooral dat D66 met heel veel ambities de verkiezingen in is gegaan. En dat zie je in ieder geval ook in de plaatjes van die doorrekeningen. En dan zie je, VVD verplaatst bijna niks. Dus als je gewoon alles terugvoert tot de cijfers. Mm-hmm. Dan gebeurt in het programma van de VVD bijna niks. Qua lasten niet en qua uitgaven niet. Een CDA een beetje. Maar de grote verplaatsing zit er wel bij D66. Dat zit hem op vlak van het onderwijs, klimaat. En het belastingstelsel. Het belastingstelsel gooien ze totaal op de schop in hun plannen. Dus ik kan me voorstellen dat voor D66, als ze dat niet voor elkaar krijgen, dat ze dus veel meer moeten slikken dan in een CDA kan je al heel veel kanten mee uit, denk ik.
En interessant misschien, we doen gewoon al wat name dropping, maar dat zal misschien dan minister Koolmees moeten gaan leiden, zo'n herziening van een belastingstelsel.
Ja, of zijn staatssecretaris. Staatssecretaris Wopke Hoekstra. Nee, dat denk ik niet.
Dat is wel echt heel veel.
Dat is zielig, dat is een trap na. Dat is, maar goed, meestal zitten belastingen bij een staatssecretaris. Maar een echte belastingherziening misschien bij alle, dat raakt eigenlijk alles, dan heb je gelijk. Hebben vermeend en zal natuurlijk ook samen gedaan als minister en staatssecretaris. Dus
die net het pensioenstelsel.
Ja,
natuurlijk
die net het pensioenstelsel. Dus hij kan dat wel. En het voordeel van het pensioenstelsel was het vooral, had je de techniek, maar ook dat je die vermalendijde bonden en die werkgevers allemaal mee moest krijgen. Ach man, als je zelfs dat overleeft, dan heb je echt een engelen geduld. En dan heb je met de belastingstelsel, dan kan je gewoon lekker in je eentje doen. Ja. Natuurlijk krijg je die enorme lobbymachine, komt wel op gang. Want je raakt alles en iedereen in de portemonnee. Maar dat is wat anders dan dat je oeverloos tot in de nacht moet onderhandelen. En dan, dan gaat er ineens doet er een vakbondje niet meer mee. En dan moet je daar weer mee gaan praten. En dat blijft hem dan bespaard. En het is een hoog technisch dossier, waar Koolmees natuurlijk ook wel mee uit de voeten kan. Goed, te lappen heel hard op de zaken vooruit en met namen noemen.
Het is altijd zo leuk.
Maar het ligt heel erg voor de hand dat hij in ieder geval op zijn minst in beeld is. Want anders Hans Vijlbrief kan het ook nog. Ja. Maar dat is wel een belastingstelsel, ook weer een voorbeeld. Ook het vorige kabinet had eigenlijk iets met belastingstelsel gewild. Het kabinet daarvoor ook al van VVD en PvdA. Maar dat kwamen ze allemaal niet uit. Want je gaat zoveel verschuiven. En nu is de toeslagenaffaire, of het toeslagen schandaal, om het toch iets meer gewicht te geven dan alleen maar een toevallige slippertje, is nog meer reden om in ieder geval de toeslagencircus op de schop te nemen. Maar dat betekent dat je een alternatief moet bedenken. Ik bedoel, die inkomensondersteuning van mensen is niet voor niks. En als het niet meer op de manier kan van de huidige toeslagen, dan moet je iets anders bedenken. En je ziet dus dat de partijen D66 en GroenLinks, die proberen dat te doen. die halen onwaarschijnlijk veel overhoop. En je ziet ook in de adviezen vanuit Financiën, vanuit het ministerie, die hebben ook allemaal opties aangedragen hoe je die kan. En die halen dus ook onwaarschijnlijk veel overhoop. Dus het is wel een. Ik ben heel benieuwd of ze dat toch uiteindelijk gaan doen en gaan durven. En dan krijg je dus van die varianten van een kinderopvang die gratis is. Ja. En dat gaat ook op tafel komen. Dat zijn best wel vergaande stappen.
Verbaast je het eigenlijk dat je hebt het over die toeslagen, de toeslagenschandaal, dat PvdA, of sorry, de SP en CDA eigenlijk daar zo weinig voor beloond zijn? Want natuurlijk daar hebben ze twee voortrekkers gehad. Ja. Die daar,
Of Pieter Omtzigt niet beloond is, moeten we nog maar even zien. Hè?
Nee, ik was voor.
Dat ben ik nog heel benieuwd naar.
Maar de partij zelf.
Maar de partij zelf, dat was natuurlijk ingewikkeld. Van de SP begrijp ik het eerlijk gezegd niet helemaal. Het is bijna geen onderdeel van de campagne geworden. Ja. Misschien toch te ingewikkeld. Of misschien heeft ook de SP zich gerealiseerd van dat de meeste mensen in Nederland het een zorg zal zijn. Mm. Heel veel, ik denk dat heel veel mensen toch het idee hebben van dit gaat mij niet aan. Wat ik heel gek vind, want ik heb het al vaker gezegd. 5 van de 8 miljoen huishoudens heeft een toeslag. Mm. Dus er zijn zo ongelooflijk veel Nederlanders die een vorm van toeslag krijgen. Dus ik probeer het toch in te verplaatsen. Hoe zou het mij vergaan als ik op een gegeven moment in de klauwen van de overheid terecht ben gekomen? En van de Belastingdienst, daar kom je gewoon niet uit. Dat heb je het gezien. Ik denk dat heel veel mensen denken van dat zal toch wel iets zijn met die mensen. Dat denk ik. Dit overkomt mij niet. Toch raar dat je 30.000 euro in kinderopvang toeslag hebt gekregen. Daar zal wel iets mee zijn. Dat denk ik. En dan is het toch moeilijk om daar een campagne ding van te maken. En het CDA is natuurlijk gedeeltelijk mede verantwoordelijk. Het wordt wel een beetje moeilijk als een minister van Financiën iets gaat vinden van de toeslagenaffaire. Waar hij als minister natuurlijk ook uiteindelijk een zekere verantwoordelijkheid in droeg. Misschien wel veel beperkter dan een Lodewijk Asscher als minister van Sociale Zaken destijds. Of als een Erik Wiebes als staatssecretaris van Financiën destijds. Maar dat is toch lastig om vanuit de coalitie daar een ding van te maken.
Ja, misschien sleept het gewoon wel zo lang dat iedereen denkt, er zijn heel veel partijen bij betrokken geweest.
Ja, en in zekere zin heeft het ook, het is een heel concreet iets. Maar het echte punt is misschien weer wat abstracter. Hoe gaat de overheid met zijn burgers om? Dat is ook wel een beetje moeilijk misschien om tot campagnemateriaal te maken. Maar dat is wel een wezenlijke vraag. En Rutte is er dan toch een meester in om gewoon met heel veel spijtbetuigingen en een mea culpa dat om weg te komen. En hij vindt het ook allemaal vreselijk. En je zag het enige moment dat Rutte het echt moeilijk kreeg was toen hij aangesproken werd in een van die eerste debatten. Door een gedupeerde van de hele slachtoffer, van de hele toeslagenaffaire. En toen had hij het even lastig. Mm-hmm. Maar het wordt hem toch niet echt nagedragen.
Ja. Zullen we nog een laatste pijnpuntje proberen te zoeken? Ja, goed, ik wil niet zeggen dat ik er specifiek naar op zoek ben. Maar de ChristenUnie hebben we natuurlijk ook nog die nodig is voor een meerderheid. Of een andere partij, maar laten we even van ChristenUnie uitgaan. Waar zit bij hun de pijn? Gaan ze op landbouw? Wordt het ook een probleem voor ze? Of?
Nou, ik denk dat bij de ChristenUnie dat het eigenlijk het probleem misschien meer op de niet-economische thema's zit. Hm. Schat ik zo in. ChristenUnie... is op economisch terrein, vind ik het nog een beetje D66-achtig. Hm. Misschien dat ChristenUnie wat minder hard zou zeggen dat ze voor de marktwerking zijn of zo. Dat D66 doet dat wel. Maar D66 afficheert ook als een liberale partij. En de ChristenUnie zou het woord liberaal natuurlijk nooit gebruiken. Maar in de praktijk komt het toch wel bij elkaar in de buurt. Dus het is economisch gezien vrij realistisch. Het gaat toch in principe wel uit van de markteconomie, waarbij je de scherpe kantjes eraf veilt om te zorgen dat het ook allemaal sociaal is. Dus daar zie ik niet meteen, misschien dat op losse punten daar wel problemen kunnen zijn. Maar ik denk dat daar meer de vraag is, dat is meer een politiek ding. Van willen ze wel met elkaar? Mm-hmm. En D66 wilde graag een progressieve...
Meer over abortus en dat soort zaken.
Ja, dus echt de niet-economische dingen. Want je zag ook dat het ChristenUnie natuurlijk gewoon in het huidige kabinet, in de huidige coalitie ook gewoon prima mee kon. En zelfs ook de ChristenUnie is wat sceptisch over Europa. Maar goed, het VVD is dat ook. En daar hebben ze het afgelopen kabinet ook een midden in gevonden. Dus in die zin, dat is ook wel een Europa. Dat is ook deels, dat is een politiek-economisch onderwerp. Ja, en daarvan zie je dat D66 daar echt heel anders in zit dan een VVD en de ChristenUnie. Maar daar zijn ze ook gewoon pragmatisch de afgelopen 4 jaar gewoon uitgekomen.
Ja. Kortom, formateur Visser, wanneer kunnen we naar de koning? Hoe lang gaat het duren allemaal?
ik weet het niet. Gevoelsmatig denk je van ik vind het heel lastig om te zeggen. Ik zit ook niet iedere dag in Den Haag. Dus in die zin ben ik echt een watcher van achter mijn tv, zeg maar. Mm-hmm. En volg ik vooral heel erg die inhoudelijke dingen, de economische dingen. Maar aan de ene kant zou je zeggen, ja, de mensen kennen elkaar. Hoe ingewikkeld kan dat zijn? Maar als je nu al deze thema's bij langs loopt, denk ik van, oei, dat is...
En dan hebben ze nog niet eens allemaal gehad waarschijnlijk.
Nee. Dus ze hebben alleen de grote thema's eruit gehaald die wij voor deze podcast interessant vinden. En relevant. En dus... Ja, maar goed. Ik denk wel, dat zijn natuurlijk wel partijen die allemaal van goede wil zijn richting elkaar. Dat zal natuurlijk allemaal enorm helpen. En nou, de vorige keer heb je het ook gezien met Techneut als Koolmees en toen Corolla Schouten. Met mensen die elkaar, als die weer met elkaar aan tafel zouden komen. Ja, die techniek, dat is allemaal uiteindelijk wel te doen. Mm. Maar er zijn toch wel een paar grote hobbels te nemen.
Ja. Nou goed, lekker een cliché, maar we gaan het zien. Maar dat is het nou helemaal. We gaan eens eventjes afwachten en kijken wat we volgende week er ook wel over horen.
Ja, dus ik denk wat het wel het leuke is en relevant is. Misschien aan de ene kant denk je van nou, als we ongeveer dezelfde coalitie maken, denk je, doen we het saai. Ik bedoel, doen we weer precies hetzelfde. Mm-hmm. Maar het zijn toch hele wezenlijke dingen die op tafel liggen. Ja. En die zitten in ieder geval in deze inhoud van de dingen die we nu besproken hebben. Het zijn belangrijke grote issues die meerdere jaren lopen. En dan kan het misschien helemaal geen kwaad dat ongeveer dezelfde coalitie die issues ook echt gewoon helemaal af gaat ronden en oplost. Want ja, dat is gewoon de afgelopen periode onvoldoende gelukt. Dus dat zou op zichzelf goed zijn dat er ook gewoon continuïteit in zit. En hopelijk dat hier allemaal doorbraken worden gerealiseerd.
Nou, continuïteit wordt het met een langzittende premier van Nederland. Ik weet niet hoeveel dagen, ik weet nooit precies uit mijn hoofd, maar het is nog iets van...
Hoe lang dat nog moet?
Ja, voordat hij voorbij Lubbers is.
Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar niet zo heel lang
dat
meer.
Dat zal hij dan kunnen halen in de... Ja. Dankjewel, Martin. Het is een hoop geweest, maar volgens mij heb je heel goed op een rij gezet waar dan die pijnpunten liggen en waar de overeenkomsten. Dus dat was precies waar we naar op zoek waren.
Ja, mooi.
Blijf ons beluisteren op Spotify en op iTunes en ook e-mailen. Martin gaf al een hint ervoor. We verbeteren hem gerust. We lezen het allemaal voor. Of als u aan een opmerking heeft op podcast@dft.nl. En tot volgende week.
Tot volgende week.